Net als vorige week zondag in bededienst is ook vanmorgen het thema voor de prediking Christus dubbele punt, meester en slaaf aan zijn tafel. Christus dubbele punt, meester en slaaf aan zijn tafel. Als meester is hij de borg en als slaaf is hij het voorbeeld. Als meester is hij de borg en als slaaf is hij het voorbeeld. Bijna wekelijks, en voor onze jonge mensen en kinderen geldt dat denk ik bijna dagelijks, in ieder geval op de door de weekse dagen, worden wij één of meerdere keren geconfronteerd met een voorbeeld. Zeker in het onderwijs is dat het beproefde middel om te kijken als docent of als juf of als meester voor de klas, om te kijken of de stof die je uitgelegd hebt aan de kinderen ook is overgekomen. En ik denk dat u dat dan ook wel eens regelmatig doet, om aan de hand van een voorbeeld vervolgens ook terug te vragen aan de kinderen of aan de jonge mensen, om in hun eigen woorden te vertellen wat er nou precies die ochtend of middag is uitgelegd. Voorbeelden brengen de stof ineens, als het goed is tenminste, een goed voorbeeld in het leven van een kind of van een jongere. Kunst is natuurlijk om ook niet alleen een voorbeeld uit te zoeken die jongeren aanspreekt, kinderen aanspreekt, als een kapstokje, zodat ze de stof kunnen onthouden. Maar dat als het ware in één keer de kern, dat wat je eigenlijk wilde zeggen, in één keer weet over te brengen. En het zal mij niet verbazen, kinderen, als de meester of de juffrouw voor de klas, als ze dan een voorbeeld heeft gegeven, of een voorbeeld heeft laten zien op het bord of op het digibord, vervolgens tegen jou of tegen jullie zegt, en nu gaan jullie het zelf doen. Ik heb verteld hoe het moet. Je hebt het voorbeeld gezien. Nu zijn we allemaal stil. En gaan we aan het werk. En als je dan zo bezig bent, en soms even je afvraagt, hoe zit het ook alweer, dan ga je nadenken, wat zei de meester of de juffrouw? Ik denk dat jij dan als eerste bij jezelf zult zeggen, niet wat zei de meester of de juffrouw ook alweer, maar wat was dat voorbeeld ook alweer? En als je dat dan terug ziet komen voor je oog, dan komt ook meteen de les weer terug in je gedachten. En kun je verder aan het werk. Je levert je blaadje in. De meester kijkt het na. En na verloop van enkele dagen krijg je je cijfer terug. En dan kun je zien of je het goed hebt gedaan. Vanmorgen valt ook het woord voorbeeld. Het is het hart van de tekst en het hart ook van de dienst van morgen. Het gevaar is heel groot. En wie zichzelf een klein beetje heeft leren kennen, heeft zichzelf daar al meerdere keren op betrapt. Dat we zo vanmorgen ook rondom deze avondmaalstafel bijeen zijn gekomen. Het zij dat we straks aangaan, het zij dat we afblijven. Ook dan is het een zegen om hier te zijn. De Heere wil het uitbeelden wat hij ook tot u zegt. Wat dat betreft wordt elke avondmaalzondag gezegend in de kerkbank voor iedereen, voor jong en oud. Als we die uitdrukking zo gebruiken, een zegen in de bank, dan is het bijbels. Maar het gevaar is dan ook heel groot dat wij zo vanmorgen, het zij dat we blijven zitten, het zij dat we aangaan, ook er zo in staan. We hebben het woord gehoord in de achterliggende maand. Met gespitste oren zitten luisteren op de voorbereidingszondag. Het wordt vanmorgen uitgebeeld. Calvin zou zeggen, ik citeer hem maar heel even, voor ogen getekend. En hij gebruikt dan het beeld van Gods atelier. Om uit te leggen wat de betekenissen van de sacramenten van doop en avondmaal zijn. De Heere schildert voor oog wat hij wil zeggen. En dat we vervolgens teruggaan naar het leven. Vanuit de gedachte, we hebben het gezien, we hebben het gehoord, en nu moeten we aan het werk. En ik wil u aan het begin van deze zondag voor die valkuil waarschuwen en ook als me dat lukt behoeden. Want wat gebeurt hier eigenlijk? Niet alleen hier op deze zondagmorgen, maar in het licht ook van Johannes 13. Als de discipelen samen met de meester in de opperzaal bijeen zijn, is het niet zomaar op een toevallig moment, wanneer de gelegenheid er is, om dat dan ook uit te beelden, wat de Heer Jezus in de achterliggende jaren steeds heeft voorgehouden in de prediking voor de scharen, maar ook in het persoonlijk onderwijs voor zijn discipelen. Al meerdere keren heeft hij aan de paaschamaaltijd deelgenomen, samen met zijn discipelen, ook in de achterliggende 3 jaar, dat hij met een optrok van stad tot stad en van plek tot plek, ik vermoed dat de voorgaande keren dat de paascha werd gevierd, dat nog niet eens alleen hoefde te zijn gebeurd in Jeruzalem of in Betanië bij het huis van hun vrienden, Martha, Maria en Lazarus, maar wellicht ook wel op een moment in Capernaum, de woonplaats van de Heere Jezus, waar hij zijn eigen huis had staan en daar als burger ook deelnam aan het dagelijks leven. Al meer dan eens had hij dus de gelegenheid gehad om tijdens die voorgaande paascha maaltijden door de knieën te gaan, schaal te pakken, de voeten te wassen. En tegen zijn discipelen zegt, ik heb u dit als een voorbeeld gegeven. Het is de evangelist Johannes, vooral aan het begin van ons hoofdstuk, laten we dat maar even bekijken, die heel nadrukkelijke streep zet onder het tijdstip waarop dit voorbeeld wordt gegeven, vers 1. Voor het feest van het Pascha. En daarmee bedoelt Johannes niet het paarscha dat 1 keer in het jaar terugkomt, zoals dat alle jaren door en alle decennia door en alle eeuwen door in Jeruzalem gevierd werd. Nee, het feest van het paarscha. Ik laat dat vanmorgen liggen vanwege de tijd, maar in de voorgaande hoofdstukken heeft de evangelist Johannes voortdurend naar dit moment toegewerkt, door steeds dat benadrukken dat hij onderweg was naar het Pascha, het laatste en het beslissende Pascha. Het is niet alleen dat Johannes op deze manier zo dat tijdstip markeert. Er staat nog iets anders, vers 1. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was. Weer zo'n tweede tijdsaanduiding. Het Pascha, zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alsof hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En dan komt het weer. En als het avondmaal gedaan was. En dan vers 3. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen overgegeven had. Op dit beslissende moment. Niet in die 2 of 3 jaar daarvoor, toen ook het Pascha in de kring van Jezus discipelen gevierd werd. Nee, nu. Vanaf nu. Heeft de Vader alles in de handen van de Zoon gegeven? Heel het vertrouwen van de Vader en de Heilige Geest ligt in de handen van de Zoon. Vanaf nu. En op dat beslissende moment neemt de meester de houding van een slaaf aan. Om het voorbeeld te kunnen begrijpen, zullen we vanmorgen eerst op de klok van de hemel moeten letten. Op het cruciale moment. Als de Vader zich voorover heeft gebogen bij die paaschamaaltijd en alles heeft gelegd in de handen van zijn Zoon. de eeuwen door heeft toegewerkt naar dit beslissende moment. Door de prediking van de profeet, door in de volheid van de tijd zijn zoon te leggen in de kribbe van Bethlehem, door op het moment van de vader zijn zoon te roepen uit de sfeer van anonimiteit en hem in het openbaar toe te rusten met de zalving van de Heilige Geest en uit te stoten onder het volk Israël om het te zeggen: heden, op dit moment is dit schriftwoord in uw midden vervuld. Om tegen de zoon te zeggen, zoals hij dat in de achterliggende weken voortdurend heeft gedaan, dat het Pascha aanstaande is waarop de zoon zichzelf zal overleveren in de handen van degene die hem zullen gevangen nemen, bespotten, kruisigen en zullen doden. Op dat beslissende moment. Als de vader zijn vertrouwen legt in de handen van de zoon, staat de zoon op, legt alles af en neemt de houding aan van een slaaf. Om het voorbeeld te kunnen begrijpen wat Jezus geeft aan zijn discipelen, zullen we eerst op het verschil moeten letten tussen de meester aan de tafel en zijn kinderen rondom de tafel. Hij alleen draagt het vertrouwen van zijn vader in zijn hand en vertrouwt dat aan niemand toe. Hij alleen is dus aan het werk. Hij alleen verricht de handelingen. Hij alleen staat op, legt zijn kleed af, pakt een schaal met water, gaat door de knieën en wast de voeten. Hij alleen stelt die vraag: versta je wat ik heb gedaan? Wat ik heb gedaan. Om het voorbeeld te kunnen begrijpen, zullen we net als onze kinderen of als de kleine kinderen in de klas moeten doen. Eerst stil zijn, luisteren en kijken. Is dat niet een van de aspecten van de avondmaalsbediening? We komen niet rondom de tafel bijeen vanuit de houding: wat ga ik nu voor de Heere doen? We komen tot de tafel om niets te doen. Dan alleen maar te kijken, te luisteren en ons te laten zalig, in gebed, in de liefde van het lam voor ons en van de slaaf en de borg achter ons. Is dat misschien ook niet het moeilijke van morgen juist rondom de avondmaalstafel? Om die heilige rust en die heilige eerbied ook te vinden. En wat kan het juist daarom in het licht van dit aspect van het avondmaal zo onrustig zijn in het hart? Misschien ook wel in de dagen die achter ons liggen. Het opgejaagde gevoel, omdat de zondag steeds dichterbij komt. Mag ik er vanmorgen dan op wijzen dat de Heer rondom zijn avondmaalstafel alleen maar lege handen verwacht? Helbegerige ogen, luisterende oren. Hij vraagt de aandacht op voor zichzelf. En duldt het niet dat wij rondom de avondmaalstafel de aandacht vestigen op ons zelf. Laten wij daarom in deze dienst, ook wanneer u zo meteen aan wil gaan aan het heilige avondmaal, onze handen vouwen. En bidden om de leiding en het onderwijs van de Heilige Geest. Opdat inderdaad zo meteen onze ogen en ons hart gericht zijn op Christus, die in de hemel is, zittende aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En we hem aanschouwen in de tekenen van brood en van wijn. Het voorbeeld wordt gegeven op een cruciaal moment, namelijk op het Pascha, waar Jezus niet alleen afscheid neemt van zijn discipelen, maar waar hij de tekenen ook maakt tot zijn lichaam en tot zijn bloed. Dat is het tweede vanmorgen en dan gaan we naar de bediening van het avondmaal. Laten we niet alleen letten op het moment, de klok van de hemel, maar laten we in de handelingen die de Heer Jezus verricht aan de avondmaalstafel eerst letten op wat het zegt over hem. Hij die opstaat van de avondmaalstafel en zijn discipelen laat liggen, zodat ze gedwongen worden om of te kijken vooruit naar dat lam dat op de tafel ligt, dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, dat zonder woorden predikt wat Jesaja 53 zegt, toch het behaagde de Heere hem te verbrijzen. Of zijn discipelen dwingt om niet alleen vooruit te kijken, maar ook naar achteren. Op het moment als de Heer Jezus achter zo'n discipel door de knieën gaat en de voeten begint te wassen, voelen ze het aan de lijven. Dat hij het is die alleen maar arbeidt. Dat hij het is die niet alleen met de woorden, maar ook met de daden zegt, ik ben in het midden van u als een die dient. Daar wil vanmorgen het avondmaal ons ook op vestigen. Op de ambtelijke bediening van Christus rondom zijn tafel. De tekenen van brood en wijn verkondigt hij zijn borgtochtelijke gehoorzaamheid. In het ik voor u wijst hij op zijn plaatsbekledend werk. In het uitdelen wijst hij op de vele gaven die hij verworven heeft, om uit te delen aan een wederhorig kroost. Om in de tekenen van brood en wijn, als wij het mogen mijnen, proeven en smaken, de onuitsprekelijke liefde van God in Christus, het te laten ondervinden dat echt alles door hem alleen is volbracht. Dan blijft er een vraag over. En die vraag wordt vanmorgen de rode draad aan de avondmaalstafel. Wat wil Jezus door dit voorbeeld tot u en mij zeggen? Amen.